Goedemorgen gemeente. Van harte welkom hier in de dorpskerk en iedereen die thuis deze dienst met ons meeluistert via de livestream. Ook een hartelijk welkom aan de kinderen en de tieners. Fijn dat jullie er zijn deze morgen. Deze ochtend gaat voor de heer De Jonge uit het Amersfoort. Fijn dat u hier in deze wijkgemeente voor wilt gaan. Het orgel wordt bespeeld door Hans Maal. Er is deze morgen kindernevendienst en er is ook tienerkerk. De bloemen van deze week gaan als groet en als bemoediging van de gemeente naar de heer Morelissen, Geerbron 21. En ik kijk even rond of er iemand is die deze bloemen wilt wegbrengen. Oh, ik zie nou twee vingers. Oh. Komt goed. Die diaken zal zo het licht van de grote paaskaars overbrengen op de kleine paaskaars. Dan zijn we alle een moment stil, zodat we ons kunnen voorbereiden op deze dienst. Daarna zingen we als aanvangslied Psalm 145, vers 1 en 4. Psalm 145, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u en jou hier en thuis een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we beginnen met de bemoediging en de groet. Van waar is onze hulp? Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En de zee en alles wat daarin leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Recht doet aan de verdrukte en brood geeft aan de hongerige. De Heer zal ons altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Genade, barmhartigheid en vrede zijn met ons. Van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Laten we aan het begin van deze dienst tot God komen. In het gebed. Heer, u heeft ons vanochtend bij elkaar gebracht. Hier in dit gebouw, maar ook thuis als we meeluisteren. Heer, we willen u bidden voor uw zegen over deze dienst. Heer, we mogen met vermoedigheid tot uw genade troon naderen. En dat doen we vanochtend ook graag. Door de liederen die we gaan zingen, de Bijbelstukken die we gaan lezen. En het samen nadenken over deze gedeeltes. Zodat we er iets van mogen meenemen naar huis. Voor de komende week, komende maand en ook komende jaren. Heer, we willen u ook bidden om uw zegen over deze dienst. In Jezus' naam. Amen. We zingen dan met elkaar. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Evangelisch 302. Laten we God bidden om zijn genade. Heer, zoals we hier gekomen zijn, misschien met allerlei zaken die ons bezighouden, misschien fouten waar we van balen de afgelopen week, misschien mensen die we iets misdaan hebben, onbewust of bewust. Heer, dan bidden we om uw genade. Dan bidden wij om uw ontferming. Heer, wilt u ons de kracht geven om het ook weer goed te maken. Heer, laat ons de minste zijn zoals u ook u tot minste liet maken en werd. Heer, ontferm u zo over ons. Dat bidden wij u. In uw naam. Amen. Dan zingen wij Gloria 305. Laten we God bidden om zijn Heilige Geest voordat we uit zijn woord gaan lezen. Laten we bidden. Heer, als u uw woord zo meteen open gaat, dan willen we u bidden dat u daar met uw Heilige Geest bij zult zijn. Dat u datgene zal uitlichten aan ons wat voor ons van toepassing is. Of dat nou ons persoonlijk is, het gezin waar we deel van zijn, of de gemeenschap, het dorp waarin we leven en wonen. Heer, we bidden u voor uw inspiratie, voor uw verlichting. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. En voor het kindermoment zingen we Neem mijn leven, laat het Heer. En nu had ik even met de organist overlegd dat het wel mooi zou zijn om dat met beurtzang te doen. Want we zingen hem helemaal door. En dat betekent, goed opletten, want ik raakte zelf ook een beetje in de war. We beginnen met Neem mijn leven. Dat zingt iedereen. Dan Neem mijn handen, de mannen. Neem mijn stem, de vrouwen. Neem mijn zilver, wordt dan weer door allen gezongen. Neem mijn wil door de vrouwen en neem ook mijn liefde door allemaal. Laten we zingen. Nou, dat klonk toch prachtig zo. Dan is het nu tijd voor het kindermoment. Dus kinderen. Of iets oudere kinderen. Mag ook. Kom maar wat dichterbij. Wat heb ik hier meegenomen?
Bananendozen.
Bananendozen. En wat stop je in die dozen?
Bananen.
Bananen. En waar komen die bananen vandaan, zoal?
Van bananenbomen.
Van bananenbomen. En wat moet je daarvoor doen om die bananen van de bananendoos, of van de bananenboom, in die bananendoos te krijgen?
Ze te plukken.
Je moet ze plukken. Je moet ze oogsten. En dat is één ding. Dus daar gaat het verhaal vandaag ook over. Het gaat ook over een man en die oogst heel veel. Nou, ik weet niet of het bananen waren. Ik denk niet dat die groeien in Israël. Maar die oogst heel veel. En die moet ze opslaan in een groot pakhuis. Maar er is nog een andere manier waar je bananendozen voor kan gebruiken. Weet jij misschien waarom dat is?
Nee.
Jij? Denk maar eens na. Waar zou je een bananendoos nog meer voor kunnen gebruiken? Ja?
Voor mee te knutselen.
Voor mee te kunnen knutselen? Nou, hartstikke leuk. Dat had ik zelf nog niet eens aan gedacht. Maar inderdaad, als je de karton een beetje plat maakt, dan. En je kunt er ook allemaal misschien wel een leuk beestje van maken. Maar is er nog een andere manier waar je bananendozen voor kan gebruiken? Je kan er dingen instoppen. Ja?
Voor mee boodschappen te doen.
Voor mee boodschappen te doen? Dat doe ik ook heel vaak. Dan neem ik een bananendoos mee achter in de auto. Ideaal, gaat niet kapot. Maar er is nog één andere manier. Ja, er zijn nog heel veel manieren waar je bananendoos voor kan gebruiken. Maar er is een andere manier. En dat is namelijk om te verhuizen. En nu heb ik heel veel boeken thuis. En die normale verhuisdozen, die gaan nogal snel kapot. Dus wat ik dan doe, is ik gebruik een bananendoos. Want die gaan niet zo goed kapot. Niet zo snel kapot. En het verhaal vandaag gaat dan ook over verhuizen. Want die man die al die niet bananen plukt, maar waarschijnlijk graan of maïs of wat ook al hij van het land haalt. Die zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga verhuizen. En daar zal u misschien ook wel, ik denk niet dat ze toen dozen hadden. Maar hij zei, al dat graan, al die spullen die ik al heb verzameld. Ja, de opslag die ik nu heb, het huis waar ik nu in woon, dat is veel te klein voor alles wat ik heb. Dus wat ga ik doen? Ik ga verhuizen, ik ga nieuwe schuren bouwen waar nog meer in kan. En daar gaat het verhaal vandaag over. Het verhaal gaat vandaag over dat mensen heel graag meer willen. En dat mensen daarvoor van alles willen nastreven. Ze willen allemaal van alles en nog wat willen ze daarvoor doen. Maar uiteindelijk, ja, moeten we toch aan iemand nalaten die er niks van heeft gedaan. Uiteindelijk, ja, is het de vraag of al dat verhuizen en al dat oogsten, of dat nou uiteindelijk ook zinvol is geweest. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat uiteindelijk, waar je schat is, daar is ook je hart. Dus wat je het allerbelangrijkste vindt, dus hè, die werkman, die vond het allemaal heel belangrijk dat hij alles goed op orde had en dan kon hij pas genieten. Maar de vraag aan ons is, wat is voor ons nou het belangrijkste? En dan zegt Jezus, verzamel schatten in de hemel en niet op aarde. En dat betekent dat wij ons niet alleen op dit soort dingen richten, op spullen, maar dat we ons juist ook op God richten en op onze andere mensen. En dat we daar goed ook voor zorgen en die mensen lief hebben. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En dan wens ik jullie nog een leuke kinderbijbelgroep. Er is ook nog Tienerkerk. Dus als Tiener zei, die mogen ook naar achter. Maar jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom om te blijven zitten. Ik beloof, het is niet al te ingewikkeld wat ik vanochtend ga zeggen. We gaan lezen met elkaar uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En daartussen zingen we nog Psalm 49, vers 5. Ik zal het er even goed bij pakken. We beginnen met een stuk te lezen uit Prediker. Ik zal het er even bij pakken. En dat is namelijk het begin van Prediker, hoofdstuk 1, vers 2. En daar staat, lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. En dan gaan we door naar hoofdstuk 2, vers 20 tot en met 27. En daar staat, vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven. En waarvoor ik had gezocht onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het nalaten aan iemand die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. Want welk voordeel heeft een mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie kan zich te goed doen en genieten zonder dat hij ermee instemt? Aan de mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van de wind. Tot zover uit het Oude Testament. En dan lezen wij ook de kerntekst voor vanochtend. Dat is Matteüs 6 vers 19 tot en met 21. Teksten moet ik zeggen. En dan ook nog het verhaal over de rijke landman waar ik net al een beetje op vooruit blikte. Matteüs 6, daar staat, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, want daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dan Lucas 12, vanaf vers 13. Iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broeder dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen, pas op. Hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had heel veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen, is de goederen, is me al mijn graan en goederen kan opslaan. Ik breek mijn schuren af en bouw groter, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal het leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die de schatten voor zichzelf verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Dat is over uit het Nieuwe Testament. We zingen lied 653, de versen 1, 4, 6 en 7. dacht, ik ga maar een beetje naar achteren, toch op de preekstoel, want dan kan ik iedereen goed zien. Goedemorgen, van mijn kant fijn om hier weer te zijn. Het was alweer een tijdje geleden. En vandaag wil ik graag met jullie nadenken over een van de grote, misschien wel de grote vraag in het leven. Wat is een zinvol leven? Of misschien anders verwoord, wat is een betekenisvol leven? En dan doen we, naar aanleiding van wat we gelezen hebben uit Prediker, een boek dat toch vaak wat cynisch aandoet. Lucht en leegte, zegt Prediker. Maar dan ook het evangelie van Lucas, waar Jezus aan de hand van een verhaal antwoord geeft op een gevoelige vraag, namelijk wie moet de erfenis krijgen? Maar eerst lijkt het me goed om even stil te staan bij de context waarin dit verhaal zich afspeelt. En wanneer Jezus de gelijkenis vertelt, dan is hij al onderweg naar Jeruzalem. Hij is al onderweg naar de plaats waar hij net bij de stad uiteindelijk zelf ook tot een einde, voorlopig einde, zou komen. Maar ja, dat weten wij natuurlijk achteraf. En in het verhaal van Lucas zien we al langzamerhand de eerste vijandigheden tegen Jezus. En wat hij te zeggen heeft, wat hij te doen heeft, wat hij doet. En de fariseeën, de religieuze leiders van een groep Joden uit die tijd, ze waren niet zo blij geweest met wat deze Jezus te vertellen had. Hoe hij optrad in het publiek. Volgens Lucas waren ze uitzinnig van woede geweest. En waren van plan Jezus op allerlei manieren te proberen klem te zetten. Ze begonnen hem over van alles uit te vragen in een slinkse poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak. Lezen we in het vorige hoofdstuk, laatste vers. En terwijl dat gebeurt, komen er allemaal mensen af op deze omstreden man. En zoveel mensen dat ze elkaar beginnen te verdringen. En zo druk is het, maar om maar een glimp op te vangen en om nog maar een flart te horen wat deze rabbi, deze leraar te zeggen heeft. Ze zullen wel gedacht hebben, dit wordt vuurwerk. Maar Jezus, hij richt zich eerst op zijn discipelen, op zijn volgelingen. En hij doet er alvast meteen maar een schepje bovenop. Het eerste vuurwerk zou je kunnen zeggen. Hoed je voor zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de fariseeën. En zo gaat Jezus nog een stukje verder, totdat er opeens iemand uit de menigte hem onderbreekt. En zegt, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus, hij oordeelt niet meteen. En hij laat zich ook niet verleiden tot een uitspraak. Maar antwoordt eerst enigszins, zouden kunnen denken, ontwijkend. Wie heeft mij als rechter en bemiddelaar over jullie aangesteld? En zoals we wel vaker bij Jezus tegenkomen, begrijpt hij de vraag of het principe wat eigenlijk onder deze vraag of uitdaging ligt. Deze man is waarschijnlijk een jongere broer die zich verongelijkt voelt. Want zijn oudere broer eist de erfenis voor zichzelf op. Zoals in die tijd ook gebruikelijk was. Althans, deze oudere broer kreeg het dubbele van wat de jongere broer zou krijgen. Hij had de erfenis niet eerlijk, dat weten we dus niet precies, met hem willen delen. Althans, dat beweert hij dus. En dat is dan ook niet eerlijk, vindt hij. En dus vraagt hij Jezus hierover uitspraak te doen. En nu is het zo dat van oudsher de erfenis zo geregeld was, dat de oudere broer, zoals ik al zei, vanwege het eerstgeboorterecht maar liefst een dubbel deel kreeg. Zoals te lezen is een stukje verder terug in de Bijbel, in Deuteronomie 21. Waardoor er voor de andere broers en zussen minder te verdelen was. En het idee van een erfenis en erfrecht is ook steeds een thema wat terugkomt in de Bijbel. Misschien herinnert u zich wel het verhaal van Esau, die zijn eerste geboorterecht voor een lekkere kom linzensoep bijna weggeeft aan Jacob. maar ook Israël, als erfgenaam van de belofte aan Abraham. We lezen: door jouw nazaten, door jouw nageslacht, zullen andere volken gezegend worden. En in de vraag die aan Jezus wordt gesteld is wel degelijk een gewichtige kwestie sprake. Maar Jezus doet er geen uitspraken over. Maar hij antwoordt: pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Het doet ons misschien in deze tijd wel de wenkbrauwen fronzen. Hoezo? Waarom doet Jezus nu geen uitspraak? Waarom zegt hij gewoon niet waar het op staat? Wat de jonge man moet doen? En wat vooral ook de oudere broer moet doen? Maar in plaats daarvan spreekt hij over hebzucht. Ja, die oudere broer, ja. Want waarom kan hij niet wat meer delen met die jongere broer? Heeft hij er ook geen recht op? Een terechte vraag. Naar rechtvaardigheid. En zoals kerkvader Augustinus het stelt, is rechtvaardigheid dat iemand datgene krijgt wat iemand verdient, wat iemand toekomt. Maar Jezus, hij spreekt zich uit over iedere vorm van hebzucht. En daarin gaat het misschien ook wel over de houding van de jongere broer, die misschien wel meer wil dan hem toekomt. De vraag is dan ook: heeft deze jongere broer nou daadwerkelijk iets te eisen? De vraag naar recht en onrecht is belangrijk. En dat is denk ik ook iets wat God in ons gelegd heeft als mensen. We willen graag recht gedaan worden. Maar de vraag of mensen recht gedaan worden is ook wel tricky. Lastig. Die is niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Er is in die zin ook soms een dunne lijn tussen eisen vanuit rechtvaardigheidsgevoel en een wens naar rechtvaardigheid, wat logisch is, of eisen vanuit hebzucht. Misschien wel vanuit jaloezie op dat dubbele deel wat die oudere broer toekomt, terwijl die er eigenlijk niks voor heeft hoeven doen, behalve eerder geboren worden. Het wringt. Het is niet helemaal duidelijk waar die grens dan ligt. En vandaag de dag is het misschien wel niet heel anders. Ja, het erfrecht, dat is wel anders. Maar misschien heeft u het zelf wel meegemaakt aan de keukentafel. Broers en zussen, nabestaanden die in conflict komen over de erfenis. Over al het geld en bezit. Of de schulden. Dat op zo'n moment het bezit van jou kan nemen en dat je meer daar gefocust op bent dan die ander. Die broers en die zussen. Misschien wel de ouders of andere nabestaanden. En Jezus relativeert dan ook het materiële, het tastbare. Alles wat je maar kan hebben. In de volgende woorden die hij spreekt. Want ook al heeft de mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. Je kunt nog allerlei dingen willen verzamelen, maar uiteindelijk kun je het niet menen. Je kunt geen controle hebben over wanneer je einde komt. En ter illustratie, als voorbeeld, vertelt Jezus een gelijkenis. Een verhaal met een diepere betekenis over het leven, over het geloof. En we horen over een man met een landgoed. En een rijke man. En dat landgoed dat had al zoveel opgebracht dat er geen ruimte meer was in de schuur om alles op te kunnen slaan. Dus, slim dat hij is, hij zegt tegen zichzelf: ik gooi alle schuren plat en bouw nog grotere schuren waarin ik al het graan en alle goederen die hij bezit op kan slaan. En dan kan ik tegen zichzelf zeggen: je hebt heel veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren, je kan nog even vooruit. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar dan blijkt het te laat te zijn. Hij zal zich niet meer kunnen vermaken. Want God zegt tegen hem: dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. En nu, wat had deze rijke man aan alles wat hij had verzameld? Aan al dat graan en die bezittingen toen hij doodging? Uiteindelijk helemaal niets. En Jezus concludeert dan ook: zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Er zijn zoveel dingen die we kunnen bezitten. Zeker vandaag de dag. Rijkdom, privileges. We zijn nog nooit met z'n allen als Nederlanders zo rijk geweest. En dat kan ons laten vergeten dat uiteindelijk inderdaad het leven wel eindig is. We maken misschien, zoals die rijke landman, altijd maar meer plannen, maar staan niet stil bij waar het leven echt om draait. Het is nodig om daar soms eens even aan herinnerd te worden. Om daarmee geconfronteerd te worden. Dat het leven inderdaad eindig is. En dat het een zaak is om als prediker na te denken over wat zinnig is. En over wat lucht en leegte is. En de woorden van prediker die klinken eigenlijk door in het antwoord en de gelijkenis die Jezus geeft. Waar prediker over spreekt is precies het lot dat de rijke landman treft. In een gelijkenis. En het lot wat die erflater, degene die het allemaal erft, deze jonge man ook getroffen heeft. Die erflater, het leven is niet van hem geweest. En nu zijn zijn nazaten, zijn broers en zussen ook nog eens een keer aan het ruzie over wie het dan allemaal moet krijgen. Die landman, die rijke boer, die heeft maar gezocht en gezocht onder de zon. En hij heeft nog meer bereikt dan wat hij ooit had kunnen denken. Ongetwijfeld met wijsheid en kennis van zaken. Je moet toch ook sparen. En hij zet zich ertoe om nog grotere schuren te bouwen. Om alles wat hij heeft vergaard en op te slaan. Maar uiteindelijk kan hij er niet meer van genieten. Heeft het hem uiteindelijk niets gebracht dan smart en moeite. Zwoegen onder de zon. En hij moet het vervolgens nalaten aan iemand die er niets voor heeft gedaan. Als er überhaupt alle nalaten naar iemand was om het dan na te laten. En die er dan ook vervolgens nog eens een keer over gaan ruzieën over wie het moet krijgen. Het is allemaal niks met niks. Lucht en leegte. Hij was rijk in wat hij bezat, maar nu heeft hij dat ook niet meer. En is nog armer geworden dan als hij al die spullen niet had nagejaagd. Want nu heeft hij ook zijn leven niet meer. Het is een waarschuwing ook aan de jonge man van het verhaal. Je kunt nog zoveel verzamelen, maar uiteindelijk zou je het ook moeten nalaten aan erfgenamen. En waarom zou je je dan in het leven laten leiden door die zucht naar meer? En het is daarop dat Jezus ons antwoord geeft en een advies geeft in de bergreden. Door de woorden die daar ook net voor het Lucas-evangelie gelezen hebben. Het antwoord op de vraag, wat is dan wel het goede leven? Wat is een vervuld en zinvol leven? En dan zegt Jezus, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zou ook je hart zijn. Hetgeen wat ons het meest dierbaar is, wat onze schat is, het gaat ons leven beheersen. En daarom roept Jezus ons op om geen schatten op aarde te verzamelen. En als we ons richten op het materiële en de tastbare boven God en mensen, dan neemt het bezit van ons. En we horen in het nieuws, ik weet niet in hoeverre u dat allemaal volgt, horen we van alles over de rijken der aarde die nog rijker worden. Bijvoorbeeld Elon Musk. De eerste biljonair. Althans, ik weet niet hoe het inmiddels met de beurskoers staat. Het zou kunnen dat hij dat inmiddels niet meer is. Maar dagenlang en wekenlang domineert het de columns in allerlei kranten. En ook in de media. Een reportage na reportage wordt eraan gewijd. Is het wel legitiem dat deze man zoveel geld vergaart? Maar al die aandacht, hoe legitiem het ook mag zijn, die kritiek ook daarop, het kan ons ook afleiden als een bliksemafleider van wat er in ons hart leeft? Zijn wij ook niet soms geneigd om te leven als die rijke landman in het verhaal? Met die grote landerijen, met schuren vol graan en goederen, of als Elon Musk die X bezit, voorheen Twitter of SpaceX? Ja, natuurlijk niet op zo'n grote schaal. Ik denk niet dat we een biljoen euro op de bankrekening hebben staan. Maar het is in die zin ook makkelijk om inderdaad als een bliksemafleider ons daarop te richten. Weer eens, hoe legitiem dat ook mogen zijn. Maar leven wij soms ook niet zoals Prediker het voorstelt? Neemt het bezit en het najagen daarvan soms ook geen bezit van ons? Zijn we misschien ook bezig met hoe we overkomen? Hoe we bekend staan? Misschien wel ook met onze gezondheid. Of hoe we eruit zien. Allerlei dingen die misschien in zichzelf heel goed zijn. Een deugd. Maar ze kunnen ons leven gaan overheersen als we dat alleen maar najagen. Hoofdzakelijk najagen. Want hoe geweldig is het uiteindelijk ook dat we in een tijd leven waarin hongersnoden de uitzondering zijn, eerder dan de regel. En dat geen vierde of derde of zelfs de helft van de bevolking doodgaat vanwege pest of epidemieën. Dat is allemaal de verdienste ook van mensen die zich hebben ingezet. Mensen die uiteindelijk ook graan en goederen hebben verzameld. Uiteindelijk zich in te zetten om dat allemaal op te lossen. Mensen die een ambacht hebben. Die enorm goed zijn in hun vak en daar vaak ook voor beloond zijn. Maar de kernboodschap, denk ik, van vanochtend is de vraag: waar naartoe leven en werken wij? En in zekere zin is het verhaal van vandaag een oproep om opnieuw onderscheid te leren maken tussen het vergankelijke en het onvergankelijke. Hetgene wat blijft en hetgene wat weggaat. En het is ook moeilijk soms om dat te onderscheiden. En om niet je eigen waarde te halen uit je leven, wat je hebt, wat je doet. Want dat is namelijk ook iets waar we alle dag mee te maken hebben. Maar Jezus roept ons, denk ik, vanochtend op om daaraan in zekere zin te sterven. Zodat we kunnen leven als kinderen van God. Want door te sterven kunnen we pas echt leven. Omdat we dan niet meer bezig zijn hoofdzakelijk met, dan doet het er in zekere zin minder toe wat onze status is, hoe we ons leven niet meer op te kalevateren. Maar dat hoe wij leven en wie we uiteindelijk zijn, besloten ligt in Jezus. En als we vanuit die gerichtheid leven, om God en mensen lief te hebben, dat is denk ik pas echt een rijkdom. Rijkdom bij God. Omdat je dan alles wat je doet in dienst stelt van die ander. In dienst stelt van God. Dat geeft echte vervulling. Dat geeft echte zin in ons leven. Niet het najagen van de wind, maar het najagen van God. Geen leegte, maar een leven vol met Hem. Onze goede Vader. Dat is het verzamelen van schatten in de hemel. Waar mot nog roest ze wegvreten en geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Amen. Ga zingen, Wees mijn verlangen. Lied 167 uit de Evangelische Lied.
Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Om vanavond is hier om 7:00 een dienst waarin dominee Fransen uit Puinhoeken zal voorgaan. U bent van harte uitgenodigd. Na de dienst staat er in de aanbouw weer de koffie, thee en limonade voor u klaar. Dan de collecte. De eerste collecte is de diaconale collecte. Sinds vorig jaar steunt de ZWO-commissie de studie en onderhoud van Sin Siu Lu. Zij is een Maleisisch-Chinese jonge vrouw, getrouwd en heeft een dochtertje van 3 jaar. Het gezin woont op de campus van de MBS, zodat Sin Siu nu de voltijdstudie theologie kan volgen. Ze doet dat met groot enthousiasme en inzet om straks haar kerk te kunnen dienen. Sin Siu combineert een sterk geloof met een grote sociale instelling. Ze wil naast de mensen staan en hen de liefde van Christus overbrengen. Haar aandacht gaat vooral uit naar ouderen en kinderen. Maar, zegt ze, ik moet eerst hard studeren om goed genoeg kennis van de Bijbel en het christelijk geloof te verkrijgen. Laten we Sin Siu helpen om haar ambitie waar te maken. De tweede collecte is voor instandhouding van de eredienst en de overige kerkelijke activiteiten. De derde collecte bij de uitgang is bestemd voor de afdracht die wij doen aan de landelijke PKN. Zometeen is er gelegenheid om u gaven te geven en dit kan contant via de Apostel-app en voor de gasten onder ons, er is een QR-code voor in het liedboek. De collecten worden van harte bij u aanbevolen.
Mag ik het briefje misschien nog? Dan kunnen we daar ook nog even voor bidden. Dank u wel. Laten we voordat we die gave geven, bidden dat God zijn zegen eraan wil geven. Heere God, dank u wel dat wij ook de mogelijkheid mogen hebben om gaven te geven. Heer, dat we horen over Sin Siu Lu. Heer, we willen u ook voor haar bidden dat we in diaconale collecten ook iets van de liefde van u kunnen laten zien. Heer, en zoals we ook vanochtend bij elkaar zijn gekomen in deze eredienst, Heer, we willen u ook bidden voor de instandhouding. Heer, wilt u mensen op het pad van deze gemeente brengen? Heer, dat we daar ook een bijdrage aan mogen leveren. En zo bidden we u ook voor de PKN, de Protestantse Kerk hier in Nederland. We bidden u voor een zegen over de Scriba, over het hele landelijke bestuur, over de klasses en ook over het dienstencentrum. Heer, wilt u hen helpen om ten dienste te staan van uw kerk. Zo bidden wij u een zegen over datgene wat we mogen geven. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Bij de kind- en nevendienst zijn we bezig geweest met het verhaal van Saul. Saul vond het heel lastig om God te betrekken in zijn leven en dat ook naar de rest van zijn koninkrijk te vertalen. Ja, daar was God natuurlijk niet zo blij mee. Dus toen Saul dan hulp vroeg aan God over hoe hij tegen de Filistijnen de strijd moest gaan winnen, gaf God ook geen thuis meer. Dus het plan van Saul was, dan ga ik naar een waarzegger en die kan me vast wel in contact brengen met Samuel. Nou, dat is gelukt. Alleen de boodschap die hij kreeg, daar was hij toch minder blij mee.
Nou, zeg dat. Mooi dat jullie daarmee met dat verhaal bezig zijn geweest. Ja, het schat wel in de hemel. Dan wil ik u nu graag verzoeken om te gaan staan. Uit de wijkgemeente Delfgauw berichten we dat op de vroege ochtend van donderdag 2 juli onverwacht is thuisgehaald onze broeder Anthony Anton Verboon in de leeftijd van 81 jaar. Hij overleed in zijn stoel in de tuin waar hij zo van hield, in de rust en vrede van de ochtend. In het volste vertrouwen dat God aan de andere kant op hem stond te wachten om hem thuis te halen. De dankdienst voor het leven van de heer Verboon zou plaatsvinden op donderdag 9 juli om 13:30 in Kerk Delfgauw. En aansluitend vindt de begrafenis plaats op Ibenhof. We bidden voor zijn echtgenote Ria Verboon Ufkes, van wie hij zoveel hield, en voor zijn kinderen en kleinkinderen. Laten we een moment nemen van stilte om hem te gedenken. Gaat u zitten. Dan is het nu tijd om te gaan danken en bidden. Laten we dat doen. Heer, dank u wel dat u ons vanochtend bij elkaar hebt gebracht. Heer, dat we samen mochten zingen. Dat we uit uw woord mochten lezen en dat we daarover na mochten denken. Wat betekent prediker voor ons? Wat betekent Matthäus en Lucas voor ons? De stukken die we gelezen hebben. Waarin zoeken wij onze schat? Heer, want u kent ons hart. U weet waar we mee bezig zijn. Wat ons bezighoudt. Wat ons soms misschien ook wel bezit van genomen heeft. Heer, misschien herkennen we wel iets van die jongere broer. Misschien voelen we ons verongelijkt. Is ons niet recht gedaan. Heer, dan mogen we nadenken over ook hoe u niet recht bent gedaan. Hoe u uiteindelijk onschuldig moest sterven aan een kruis. Het grootste onrecht. Maar toch uit liefde voor ons. Droeg u dat. En gaf u ons nieuw leven. Toen u opstond uit de dood. En vanuit die blik. Mogen we ook een nieuw leven leiden. Waar het niet meer bezit van ons neemt. Omdat we uw bezit zijn. Omdat we u zonen en dochters zijn. Kinderen van u. We hebben alles al gekregen. In die hemelse schatkamers. Dus alles wat we nu nog op aarde hebben is mooi meegenomen. Maar moet ons leven niet beheersen. Heer, wilt u ons leren in onze levens daarmee om te gaan. Heer, om ons ten volle te laten leven. Zodat wij een nalatenschap mogen hebben wat niet alleen in geld en spullen en naam valt uit te drukken, maar ook uit valt te drukken in de dingen die wij voor andere mensen hebben gedaan. Hoe wij ons in hebben gezet. Heer, we bidden u dat u ons daarbij zult helpen. Heer, en zo bidden wij ook specifiek voor de nabestaanden van de heer Verbo. Echtgenote Ria Verbo, even. Heer, wij bidden u ook dat u bij haar zult zijn. Dank u wel voor het leven van de heer Verbo. Dat hij in dat volste vertrouwen, dat u hem opwacht, dat hij daarin is overleden. Heer, wilt u ook bij zijn kinderen en na kleinkinderen zijn. En bij de andere nabestaanden die hem waardeerden. Nabestaande mensen voor wie hij veel heeft betekend. En wilt u ook zijn bij de afscheidsdienst, de dankdienst, komende donderdag. Wilt u dat ook laten zijn, een waardig afscheid. Zo denken we ook aan alles wat er om ons heen gebeurt, buiten dit gebouw. In Nederland, in de wereld, maar ook dichtbij, in onze eigen gemeenschap, hier in Pijnakker, of waar we ook maar wonen. Heer, u ziet het. Heer, wilt u uitkomst brengen. En wilt u ons een instrument van uw vrede laten zijn, van uw recht. Heer, dat wij ook anderen recht mogen doen. Heer, wilt u ons daar ook zo bij helpen. En zo brengen we ook nog andere punten bij u van dank en gebed, die nog niet genoemd zijn. In een moment van stilte. Dan bidden wij samen het gebed wat Jezus zelf ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, los ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar als slotlied Wat de toekomst brengen mogen, 931. Sorry? Oh, 913, sorry, net verkeerd om. Laten we God dan bidden om zijn zegen. Heer, wilt u ons zegenen? Wilt u ons behoeden? Heer, wilt u uw aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn? Heer, wilt u uw aangezicht over ons verheffen en ons vrede geven? Dat bidden wij u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Yeah.